Alle antwoorden. Ja. Mevrouw Ter Borch, u had er nog een paar excuses, maar vuurt u ze maar allemaal af.
Nee hoor, je hoeft geen excuses te maken. Ik had ze zelf er gewoon hap achteraan moeten doen. Maar improviseren is nog niet mijn sterkste talent in deze zaal. Dank u, voorzitter. Als GroenLinks spreken we onze waardering uit voor het gepresenteerde beleids- en beheerplan buitenspelen op Texel. De huidige situatie van de speel- en beweegplekken is goed in kaart gebracht. De doelgroep is uitgebreid. Daar ben ik erg blij om, want ik heb er al een keer eerder op gezien speeld. En beslaat nu de leeftijd 4 tot en met 18-jarigen. De belanghebbenden hebben bijgedragen bij de totstandkoming van het plan. En er zijn aandachtspunten ter verbetering opgesteld. Bijvoorbeeld dat er op sommige speelplekken meer vergroening zou moeten plaatsvinden. Maar dat is ook een ambitie van het Groen Beheerplan en daar kijken we met vertrouwen naar uit. Over de andere aandachtspunten ter verbetering hebben we nog wat vragen. Die aandachtspunten ter verbetering was het aanbod natuurlijk materiaal. Kan beter of kan meer, kan uitgebreid worden. De diversiteit van speeltoestellen kan beter, ook voor de 12 tot 18-jarigen. De sociale ontmoetingsfunctie van speelplekken kan verbeterd worden door de plaatsing van bankjes. En de laatste was betrek belanghebbenden bij de vernieuwingen van de speelplekken. Die kwamen toen net ook al ter sprake. Onze vragen. Wat is de status van deze aandachtspunten ter verbetering? Zijn dit vrijblijvende ideeën? Of is het de bedoeling dat ze worden uitgewerkt? Als dat laatste het geval is, komt mijn tweede vraag. Onder welke kostenpost vallen ze dan in het overzicht van de geraamde kosten van de voorgestelde uitvoeringsvariant ambitieniveau? Als het vrijblijvende ideeën zijn, wat moet er dan gebeuren om ze wel te realiseren? Tot slot heb ik nog een opmerking. Dat sluit aan op de technische vragen die GroenLinks heeft gesteld. Die zijn beantwoord, maar daar komt nog een vervolgvraag over. Maar dat gaat buiten mij om. Maar ik ben even de boodschapper in deze. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ter Borch. Heeft u het inhoudelijke deel ook al gedaan? Want de inleiding was zo lang. U had veel waardering, maar...
Ja, maar ik kon het niet laten. Dus dat sla ik de tweede deel sla ik over. Tweede ronde.
U mag altijd hoor, maar ik vroeg me af of u al in de inleiding, in de inhoudelijke bespreking was begonnen. Maar,
Nee, dat was niet de bedoeling. Maar ik moet straks te condoleren, dus ik denk ik schiet even op.
Ik kijk naar de rechterkant, de heer Hoorschuur. Gaat u gang.
Ja, ik kan er wel antwoord op geven. Natuurlijk kijken we naar natuurlijke materialen die we gebruiken voor de speeltoestellen. Meneer Koopman zit hier aanwezig, die kan dat ook uitleggen. Maar daar doen we zeker, houden we er rekening mee. Ook de betere speeltoestellen, er wordt ook op gekeken. Er is echt wel een keuze in gemaakt van... hebben we spullen die er staan die ook een beetje hufteproef zijn? Ga ik vanuit dat we niet iets hebben elke week moeten repareren... want dan hebben we extra werk. En een bankje of een zitplaats. Volgens mij hebben we ook in het buitengebied... allemaal bankjes en picknicktafels staan... En ik ga ervan uit, als er een bankje nodig zou kunnen zijn... dat we daar naar gaan kijken om even neer te zetten. En de laatste vraag had ik niet opgeschreven. Toen dacht ik dat het meevalt. Maar ook van het groen beleidsplan, ook om de speelplaatsen groener te maken... ook daar worden meegenomen straks met het beleidsplan. En er wordt nu ook al rekening mee gehouden... dat het een beetje een groen beleidsplan beheerterrein is... waar we die dingen neerzetten. Ja.
U had nog een vervolgvraag.
Ja. Als het vrijblijvende ideeën zijn... U zegt van nou, hè, we zijn ermee bezig, we willen dat doen. Maar een van de aandachtspunten was ook... diversiteit kan beter ook voor de 12 tot 18-jarigen. Daar versta ik toch wat meer onder... als het goed vervangen van de huidige speeltoestellen. En voor de rest, in welke kostenpost is dat verwerkt? Want dat herken ik zo niet. Er staat wel een kostenpost op voor verbeteringsvoorstellen... maar daar staat €5.000 bij. Ik neem niet aan... dat die €5.000 bedoeld is om verbeteringen aan te brengen. Want als je een direct line laat komen, dan ben je het al kwijt, denk ik.
Meneer Hoijschuur.
Ik ga dat even voor u uitzoeken en dan geef ik daar even een antwoord op.
Mevrouw Van der Wetering, ik ga even een rondje kijken. Mevrouw Van der Wetering, mevrouw Koots. Dan beginnen we daarmee, mevrouw Van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Eerst heel even terug naar meneer Van der Belt, wat hij nou zei net nog. Dit zijn de zaken die we moeten doen om op het basisniveau uit te komen. Heb ik dat goed verstaan of bedoelt u gewoon ambitieniveau? Want daar gaan we toch voor.
Meneer Van der Belt.
Ja, het is een beetje verwarrend in het stuk. Er zijn drie ambitieniveaus waarvan het eerste ambitieniveau basisniveau heet. En het tweede ambitieniveau heet ambitieniveau. En dan heb je een ambitieniveau plus.
Ja. maar ik ga ervan uit dat we voor het ambitieniveau gaan, want dat is het voorstel.
Dat is het voorstel van het college aan u is om te gaan voor het ambitieniveau. Maar de vraag was natuurlijk, in eerste instantie is het natuurlijk de vraag van... we hebben een bepaald niveau, wat moeten we op zijn minst doen om op dit niveau te blijven? Dat is basisniveau.
Ik ga verder. Ik wilde die in ieder geval even uit de weg hebben, wethouder, dat begrijpt u. GroenLinks. D66 heeft... Ja, dat komt door je. Al die vragen net.
Mag hoor.
D66 heeft bij het vorige plan wat voorlag over de speeltoestellen... zich druk gemaakt om wat meer budget. Er zijn toen een heleboel toestellen verwijderd... omdat die eigenlijk op dat moment niet meer aan de eisen voldoen zouden. En er zouden natuurlijke speeltoestellen terugkomen. Wat ik eigenlijk in dit hele prachtig nieuwe plan mis... is de evaluatie van wat hebben we nou eigenlijk gedaan met het vorige plan. Dus dat is een kleine vraag aan de wethouder. Kan ik daar nog enigszins op de een of andere manier wat inzicht in krijgen... wat er dan gebeurd is voor dat budget... zodat ik een beetje kan kijken van wat ik dan meer kan verwachten voor dit budget... En dan nog een ander ding. Er staat in het plan dat als we ambitieniveau plus gebruiken... en een gerichte verbetering door aanplant van bomen... in samenwerking met het beleidstermijn groen verwacht kan worden. Maar er zit hier wel een stuk budget in verwerkt. 29.000 meer als we van ambitieniveau naar ambitieniveau plus gaan. Hoe moet ik dan zien, hoe moet ik dat financieel zien? Gaat dat dan van het groen beleidsplan weer af en komt dat hierbij? Of wordt het een plus voor het groen beleidsplan? Hoe moet ik die zien? En verder geeft u aan dat het belang van schoolpleinen... echt eigenlijk, nou dat was bij de introductie, werd dat ook al gemeld... dat we dat echt in het vizier moeten houden. En toch geeft u aan, we kunnen eigenlijk voor ambitieniveau gaan... terwijl we dan maar een... het hoofdzakelijke gedeelte van de best belangrijke toestellen... van de schoolpleinen overnemen, maar de andere niet, want die zit in die plus. En dat vind ik eigenlijk een beetje tegenstrijdig... als ik dan hoor dat die schoolpleinen zo belangrijk zijn voor onze jeugd... dat we dan toch maar uitgaan van de helft, zeg maar. Ik doe even nu de aanname dat maar de helft is, maar dat kan misschien iets meer zijn. Kunt u me daar wat meer uitleg over geven... waarom die keuze gemaakt is door het college?
Een van de collegeleden.
Ja, dank u voor de vragen. De evaluatie van het vorige plan. Dat zal ik navragen of we dat boven de tafel kunnen krijgen. Het geld gaat het af van het groen beleidsplan? Nee, dit is een voorstel van de speeltoestellen. Die hebben een eigen budget. Dus dan gaan we niet van het andere afhalen. Dus dat staat los van elkaar. En dan, wat is de keuze omdat wij optie 2 hebben genomen en niet de optie plus? Ja, kijk, daar bent u ook vrij in om te zeggen... nou, wij kiezen toch voor optie plus, dat we meer geld gaan uitgeven. Wij hebben de keuze gemaakt om het ambitieniveau optie 2... eigenlijk, zoals ik dat zeg, om het uit te voeren... om het ook te kunnen onderhouden, bij te houden... die we hebben met de mensen die we hebben. Plus het niveau is wat er nu op de scholen staat... wat die meneer net uitgelegd heeft, is onze keuze van... optie 2. Maar dat is vrij blijvend als u als raad zegt te willen optie 3. Daar bent u voor. Onze keuze was optie 2. Om het zo, kunnen wij het zo bijhouden en uitvoeren op de, alle speeltoestellen die we hebben op dit moment.
U wilde nog meer verduidelijking, maar wel wat korter dan mevrouw Van Wijten.
Ja, maar ik denk dat u mijn vraag over het groen niet heeft begrepen. Want hier in dit plan wordt een bedrag bij ambitieniveau plus gereserveerd voor extra groen. Dat staat in het lijstje wat er dan extra bij komt. Dus daar zit ook een financieel plaatje aan vast. Maar daar kom ik dan nog wel schriftelijk even op terug. En mijn tweede vraag heeft u eigenlijk, denk ik, op dezelfde manier verkeerd begrepen. Want het belang van de schoolpleinen wordt steeds aangegeven. En toch heeft u de keuze gemaakt om, nou ja, zeg maar de helft te doen. Maar daar kom ik ook later wel op terug.
Mevrouw Koot.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ontzettend fijn om te horen dat de conclusie is dat, zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dat dat heel goed uitgepakt heeft. En dat het adviesbureau constateert dat we het eigenlijk best wel goed voor elkaar hebben. Maar desalniettemin willen we natuurlijk vooruit. En bij dit plan vallen twee dingen op. Zijn er eigenlijk twee grote beleidswijzigingen? En daar heb ik een vraag over. De eerste is de uitbreiding van de doelgroep. Het valt onder punt 4. De doelgroep is uitgebreid. De voorzieningen gaan naar 4 tot en met 18-jarigen... met meer accent op sport en bewegen. En daar zit eigenlijk mijn vraag. Meer accent op... Toch? Ja, nu weer wel. Tessel die heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in haar sportmogelijkheden. Ik noem een nieuwe sporthal, XL. Ik noem een voetbalveld met een prachtige kunstgrasmat.
Mevrouw Koot, u heeft een vraag. Kunt u dan wat korter zijn en de vraag stellen?
Oké. Heel veel geld geïnvesteerd in uitstekende sportfaciliteiten. En nu vraagt u geld om de doelgroep uit te... om het accent te leggen op sport en bewegen. Kunt u mij uitleggen waarom u geld wil hebben voor voorzieningen met accent op sport en bewegen, als we als gemeente al zoveel investeren in hele goede sportvoorzieningen? Dus graag waarom. En de tweede die daarbij hoort is: maakt u op deze manier niet eigenlijk een concurrent voor de sportverenigingen? Dat is dus het eerste beleidswijziging die er gaat plaatsvinden. En het tweede is het voorstel om de kosten voor beheer en vervanging van de speelvoorzieningen op de schoolpleinen bij de gemeente op zich te nemen. De grootste gebruiker van de speelvoorzieningen is echter de school zelf. Dus mijn vraag is er niet een middenweg mogelijk waarbij de scholen eindverantwoordelijk blijven voor hun speelvoorzieningen op hun schoolplein en niet meteen heel rigoureus alles op kosten van de gemeente gaat gebeuren. Nogmaals, een positieve insteek, maar deze twee vragen graag.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst met de sportvraag beginnen. Ik denk dat wij onszelf als gemeente gelukkig mogen prijzen dat wij een gemeente zijn die bovengemiddeld investeren in sportvoorzieningen voor zijn inwoners. Dat zijn binnensportvoorzieningen, dat zijn buitensportvoorzieningen. Maar dat zijn ook sport- en spelaanleidingen in de openbare ruimte. En dat is toch wel een verschil, zeg maar, met een sporthal of een voetbalveld, waar toch wel wat meer, een afgesloten tendens zit. Dus dit gaat vooral om wat doen jonge mensen buiten. Ja, die gaan niet meer op een wipkip zitten. Die hangen ook niet meer, zeg maar, aan het klimrek. Als je vanaf 12 bent, dan wil je misschien wel iets meer bewegen. En dat is ook onderdeel van de beleidsdoelstellingen. Laat jongeren zoveel mogelijk bewegen. Dus het is geen concurrent op de sportverenigingen. Het is een aanvulling daarop. U zegt de grootste gebruiker van de speelterreinen van de scholen is de school. Ik denk dat u daar een denkfout maakt. Excuus daarvoor. Althans dat ik dat zo uitdruk. Want de grootste gebruiker van de speelterreinen zijn natuurlijk gewoon de jongeren en de kinderen zelf. Die gebruiken de speeltoestellen. En dat is ook het uitgangspunt van wat hiervoor ligt. De schoolterreinen fungeren als openbare ruimte. En er worden ook zo gebruikt. En daar hebben we ook tot nu toe afspraken met de scholen voor dat we dat ook zo doen. Dan wordt het in de ogen van het college ook tijd dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de speeltoestellen op die schoolterreinen. En u vraagt, nemen we dan alles over? Nou, dat is nou net het voorstel van het college. Daar zit nog een verdeling in. Ambitieniveau plus zou betekenen we nemen het hele schoolplein over en alles wat daar staat. Het ambitieniveau waar het college als voorstel voor u ligt zegt, nou, kijk nou wat de belangrijkste speeltoestellen zijn, welke ook het eerst vervangen moeten worden, wat zijn de die er echt toe doen, die een aanvulling zijn voor dat dorp en voor de doelgroep. Neem die over en zorg ervoor dat je die de komende jaren in goed beheer hebt.
Goed, we zitten nog steeds in de vragenronde. Meneer Albers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even reagerend op de vragen van mevrouw Koot en het verhaal van de wethouder. een gedeelte van de speeltoestellen op de schoolpleinen overnemen, dat snap ik. Ik snap ook en ik weet ook uit eigen ervaring hoe belangrijk een schoolplein is. Alleen wat in mijn achterhoofd blijft zingen, is er een risico als het gaat over aansprakelijkheid bij ongevallen? Want ik weet dat dat op scholen een heikel punt is. Daarom loopt er een juf of meester in het speelkwartier buiten, zodat de school gedekt is. Maar ik vraag me gewoon even af, hardop denkend, wanneer de gemeente een gedeelte of alle toestellen van het schoolplein overneemt, verandert dan ook iets in de juridische aansprakelijkheid van ofwel de gemeente ofwel de scholen? Misschien een hele lastige vraag, maar ik vind hem toch belangrijk.
Dat kan ik me ook voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat die vraag niet in één keer beantwoord kan worden. Maar ik geef toch de heer Hooyschuur nog even de gelegenheid.
Ja, nou dat is een goede, heer Albers. Inderdaad, onder schooltijd is de school aansprakelijk, maar daarna is het natuurlijk een openbare speeltuin. Speelplaats, moet ik zeggen. Maar ik weet niet hoe dat juridisch zit. Dan zal ik dat moeten uitzoeken. Ik neem dan dat je dan zelf aansprakelijk bent. Maar ik kan het even navragen bij de mensen.
Wordt toch beantwoord door de heer Wobben. Nou, ik geef u de gelegenheid, meneer Wobben.
Nee, het gaat erg over de eigenaar van de grond. Die is aansprakelijk of het een andere schooltijd is of buitenschooltijd zelfs. En dat heeft ook nog te maken met de openbaarheid van de locatie. Maar dat er geen hekken om. Het maakt eigenlijk niet zo uit. Het maakt niet uit van wie de toestellen zijn. Het gaat om de grondeigendom. Die is ook verantwoordelijk voor als er iets misgaat. Ongeacht wanneer dat dan ook is. Dus het wel of niet aanschaffen van een deel van, of het overnemen van een deel van toestellen heeft daar geen invloed op. Sterker nog, ik zou daar juist eerder het pleidooi versterken om dan te zorgen dat het goed in goede staat verkeert wat op het schoolplein gebeurt. Want je weet dat er buitenschool het ook gespeeld wordt zonder dat er toezicht is.
Dank u wel. Nog steeds vragenronde, maar ik zie geen vragen meer. Dus dan gaan we naar de inhoudelijke behandeling. Wie mag ik? Ik zie ik ga even een rondje maken. Mevrouw Visser. U bent de enige, maar de rest komt straks nog in de rebound. Mevrouw Visser, ga uw gang.
Nou, er is ook al heel veel gezegd. Naar aanleiding van een zin in het bestuurlijk advies dat voor de huidige speelplekken geldt dat ze goed toegankelijk zijn, ook voor minder valide, vroeg ik me af, gaat dat dan om de speelterreinen of om de speeltoestellen? Ik heb die vraag aan Zicht gesteld. En daar kreeg ik een heel duidelijk antwoord op. En een deel van het antwoord zou ik graag voor willen lezen. Omdat het A mijn antwoord bevat. Maar ook omdat er heel positief gesproken wordt over het contact met de contactpersoon van de gemeente Texel. En ik die positieve woorden niet voor mezelf wil houden. En dat er in het bestuurlijk advies wordt genoemd dat de diversiteit van de speeltoestellen verbeterd kan worden. En hier ook het een en ander over gezegd wordt. Vanaf de voorzitter van Zicht. Op Texel zijn de huidige speeltuinen in grote mate toegankelijk, maar er zijn enkele aandachtspunten. Het is belangrijk dat het gras goed wordt gemaaid, dat het speelterrein vlak is of toegankelijk is via een oprit, en dat er onder de speeltoestellen geen zand- of houtsnippers liggen, met uitzondering van geperste snippers. Wij hebben een goed contact met de gemeentelijke contactpersoon die verantwoordelijk is voor de speeltuinen. Wanneer er nieuwe toestellen worden geplaatst, wordt er vaak met ons overlegd om de toegankelijkheid te waarborgen. Wij zijn echter van mening dat een speeltuin niet per se toegankelijk hoeft te zijn. Een speeltuin mag immers een uitdaging bieden. Dit helpt kinderen met een beperking om al op jonge leeftijd te leren omgaan met obstakels. Daarnaast kunnen wij ons vinden in de algemene opmerkingen over de speelvoorzieningen. Wel zouden we graag meer speeltoestellen zien die het rollenspel stimuleren. Zoals bijvoorbeeld een winkeltje of een boterkaas- en eierenspel. Nou, dit wilde ik meegeven en tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser. En de heer Rutte.
Dank u, voorzitter. In grote lijnen denken wij dat er een mooi voorstel ligt. Ook een prima idee om dus met de schoolpleinen daar een deel in de wat onder het beheer van de gemeente te brengen, omdat ze een belangrijke rol vervullen. We zijn vooral blij om te lezen dat de kinderen blij zijn met de speelvoorzieningen. En er is de afgelopen jaren inderdaad best geïnvesteerd in de jeugd, in de vorm van Thijssenhuis, in de vorm van sportfaciliteiten. Maar we zien geen reden om deze investering niet te doen. Omdat, juist ook omdat die in het buitendorp, buiten Den Burg, dat er dan ook wordt geïnvesteerd in voorzieningen. We vragen ons alleen af of we niet toch nog iets extra's willen toevoegen. Bijvoorbeeld die toestellen voor ouderen om aan hun conditie te werken. Of toch iets meer voor de minder valide, zoals de voorbeelden die genoemd werden. Maar aan de andere kant, er wordt nu al in het voorgestelde ambitieniveau gezegd dat er een extra FTE nodig is. En we krijgen van het college regelmatig een winstwaarschuwing. Dus het wordt al, denken we, een uitdaging om die vacature te vervullen. Dus of we gaan er dus nog goed over nadenken wat of en wat wij willen toevoegen.
U hoeft pas over 2 weken een besluit te nemen, meneer Rutte. Dus dan heeft u nog even tijd. Inhoudelijk, de heer Hogerheide, Texas Belang.
Dank u wel, voorzitter. Bij ons in de Mars zijn heel veel fantastische speeltuintjes. Het toezicht is bijna gewaarborgd door de bewoners eromheen. Hoe kan je het zo mooi hebben? De enige vraag die bij ons in de steunfractie toch naar boven kwam is van: het gras is hier en daar wel wat te lang. Graag zouden wij daar graag wat meer aandacht voor willen hebben.
Dank u wel. Kijk nog rond voor inhoudelijk deel, want anders ga ik hem afsluiten. Ik ga hem afsluiten, dan gaan we door naar... Ik wil in ieder geval de heer Stobbe danken voor zijn inbreng. U kunt, ik weet niet of u de laatste boot nog moet halen, maar daar heeft u nog ruim tijd. Ja, ik snap dat u verblijft op Texel. Moeten we hier een hamerstuk of een bespreekstuk van maken? Hamerstuk. Ja, ik vraag hamerstuk of bespreekstuk, maar als links bespreek, dan doen we een bespreekstuk. Wij doen een bespreekstuk. Dan gaan we naar punt 6. Dat is de actualisatie van de archeologische beleidskaart. Mag ik een beetje rust in de zaal? Archeologie West-Friesland heeft voor de gemeente Texel een geactualiseerde archeologische beleidskaart ontwikkeld. Want de oude beleidskaart werd in 2013 vastgesteld en die is toe aan vervanging. De omgevingswet vraagt om een betere onderbouwing van die archeologische waarden en verwachtingen. En op basis van nieuwe vondsten en inzichten en ander kaartmateriaal is nu een nauwkeurigere kaart vervaardigd. Delen van het oude land van Texel konden versoepeld worden en hier geldt nu veelal een vrijstelling van 1000 vierkante meter in plaats van 100 vierkante meter. Bovendien zijn de dorpskernen begrensd en hierdoor is de nieuwe kaart nog preciezer. De bufferzone gaat van 50 meter naar een bufferzone passend bij het perceelniveau. En ook worden cultuurhistorische elementen die raakvlakken hebben met de archeologie opnieuw beschermd. Eerder waren deze elementen vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Eerste termijn, wie heeft hier vragen over aan het college? Ik noteer even, dus de heer Soyer en de heer Rutte en de heer... Lely. Blackout, meneer Lely. Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Een hele praktische vraag. Met dit voorstel heb ik ook natuurlijk gekeken naar ons geoportaal. En toen kon ik de oude archiefkaart niet vinden. En toen had ik de vraag van: wordt deze archeologische beleidskaart toegevoegd aan het geoportaal van de gemeente?
Meneer Van der Bel.
Daar ga ik voetstoots vanuit. Maar hij is nog niet vastgesteld, dus daar is hij natuurlijk nog niet te vinden. Maar de oude kon u niet vinden, begrijp ik. Maar dat, ik ga ervan uit dat dit een laag wordt in het geoportaal.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het is nu 2024 en we actualiseren de archeologische kaart. De vorige is in 2013 vastgesteld en eigenlijk in 2012 gemaakt. Er zit best een tijd tussen. En je kunt soms onverwachte vondsten tegenkomen. Dus we vragen ons af, kan die kaart niet meer een levend document worden die je ook bijwerkt op basis van nieuw gevonden, nieuwe vondsten of nieuwe inzichten die in de tussentijd komen? Want als we één keer in de 10, 15 jaar gaan updaten, kunnen we ook best veel missen waarvan we in de tussentijd denken dat was toch best belangrijk. En er is nu zo lezen wij vooral gekeken naar kaartmateriaal en vondsten. Maar is er ook gebruik gemaakt van moderne techniek, bijvoorbeeld van drones, om in te schatten waar de kans op vondsten groter is?
Meneer Van der Bel.
Dank u wel, voorzitter. Of de kaart een levend document kan worden, dat vind ik wel een ingewikkelde. Want zodra je deze kaart vaststelt, ontlenen we daar... En vooral de perceeleigenaren hebben dan rechten of plichten. En als je die heel erg dynamisch maakt, dan wordt het voor een eigenaar van een stuk grond wel ingewikkeld om daarop te kunnen sturen. En dat geldt denk ik ook voor de gemeente. In hoeverre er bepaalde dynamiek in zit in de loop van tijd, dat zou ik nog even kunnen nagaan voor u. Maar ik vermoed dat we hem gewoon af en toe vaststellen en dat hij dan een x-aantal jaar doorloopt en dat we hem opnieuw vaststellen. Maar ik ben het met u eens dat het wel een tijd geleden is, hè, tussen nu en de huidige kaart zit, op zijn minst 12 jaar. Laat staan dat hij nog straks echt rechten hebben, omdat we moeten ook vastgelegd in het opgevingsplan. En dan is hij pas helemaal afgedekt. Of er gebruik wordt gemaakt van drones bij het archeologisch onderzoek, niet dat ik weet momenteel. De basis waarop deze kaart is gemaakt is de kennis van iedereen die verstand heeft van wat er hier gebeurd is in de afgelopen jaren, wat er potentieel in de bodem zit.
Voldoende, meneer Rutte? Ja. Meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook al schriftelijk, geloof ik. Maar uw laatste zin ging over ook worden cultuurhistorische elementen die raakvlakken hebben met de archeologie opnieuw beschermd. Eerder waren deze elementen vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Dijken en fortificaties onder andere, die worden nu ook weer meegenomen. Maar zijn er verstoringen uit het verleden bekend van deze dijkjes en aanverwante dingen die schade hebben opgeleverd bijvoorbeeld?
Meneer Van der Bel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, deze vraag is een onderdeel van de reeks schriftelijke vragen die u ook heeft gesteld. Ik weet wel dat daar in ieder geval één al duidelijk, dat die vraag wordt nog verder uitgezocht. Maar eentje is heel helder. De Forte Schans is gedeeltelijk afgegraven om een dijk te verzwaren in 1922. Dus ja, er is wel eens wat gebeurd in dit soort stukken.
Meneer Soyer.
Dank u, voorzitter. Ik had nog een opmerking over de groeiende kaart en het bijstellen van de kaart. Wat natuurlijk wel gebeurt is op het moment dat je wat wilt en je zit in een gebied, dan volgt er eerst een quickscan en dan wordt natuurlijk alle informatie die vanaf het moment tot vaststelling tot het moment van aanvragen wordt meegenomen. Dus het is niet zo dat die kaart volledig statisch is. Dank u.
Dat was een opmerking inderdaad. Inhoudelijk, wie wil inhouden? Meneer Hoogrein.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de kop zojuist nog een keer gelezen en toen schoot mij te binnen. Tessel waren een flink aantal amateur-archeologen. En onlangs, en dat is heel sinds kort, is de heer Van Noord ons ontvallen. Daar wou ik even bij stilstaan en verder is het voor mij een hamerstuk.
Dank u wel. Meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, archeologie, het is ook een stuk van je geschiedenis. En zoals u weet ben ik daar groot fan van. En ook op Texel vinden we af en toe nog prachtige voorwerpen, afdrukken, wat er niet meer zijn, die ook in de krant nog uitgebreid beschreven worden. Maar het moet wel ook de omgeving werkbaar blijven voor de burgers. En als ik dit stuk even in het kort bekijk, dan wordt het dus makkelijker, duidelijker en ook waar mogelijk goedkoper voor de burgers. Dus het is in onze optiek goed dat het zo wordt vastgesteld. Dank u.
Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Lely. Anderen, meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn complimenten voor het goed geschreven stuk. Het is voor iedere geïnteresseerde goed leesbaar en het laat duidelijk de ontstaansgeschiedenis van de bewoning op Texel zien. Plekken die in het verleden bewoond worden en nu niet meer en omgekeerd. Hierdoor wordt het ook veel duidelijker waarom welke delen van Texel een hogere of lagere archeologische waarde of verwachting hebben. En dat is nu juist de eis die de omgevingswet stelt aan het beleid. Nieuw, maar wel belangrijk is het uitgangspunt. Laat het bodemarchief met rust als het kan en ga pas onderzoeken en graven als het niet anders kan. Tevens wordt het voor aanvragers van een omgevingsvergunning makkelijker, omdat de vrijstellingsgrenzen voor een deel verruimd worden en in ieder geval beter op perceelsniveau, inclusief de variabele bufferzones, duidelijk gemaakt worden. Wij zijn dus blij met deze nieuwe kaart en hopen dat die zeker weer 11 jaar rust geeft. Wij steunen dus het voorstel. Dank u.
Dank u wel. Anderen nog? Dan ga ik een vraag stellen. Een bespreekstuk of een hamerstuk? Hamerstuk. Maak er een hamerstuk van. Dan gaan we over naar agenda punt 7. En dat is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen. Want in 2017 is de nota onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. En hierin is bepaald dat 5 jaarlijks wordt geëvalueerd op de volgende onderwerpen. Dat is het te sparen bedrag, de stand van de voorzieningen en de uitgaven van de afgelopen 5 jaar. Dit beheerplan bevat deze evaluatie en stelt kaders vast voor de komende 5 jaar. In 2021 is de transitievisie warmte gemeentelijke Texel vastgesteld door de Raad. En hierin is de gemeentelijke doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke panden van het aardgas af zijn. Deze doelstelling is verwerkt in de onderhoudsplanning en met gebouwen die minimaal een energielabel A hebben is deze doelstelling goed haalbaar. Op de natuurlijke vervangingsmomenten worden de cv-ketels ook vervangen voor een warmtepomp. We gaan weer de eerste ronde doen en dat is de vragenronde. Wie heeft hier vragen over op dit onderwerp? Meneer Zegel.
Dank u, voorzitter. We hebben schriftelijk een aantal vragen gesteld, waarvoor dank voor de heldere beantwoording. Wel een vervolgvraag daarop die op dit moment best even kan, denk ik. In onze vraag hebben we gevraagd waarom extra verduurzamingsmaatregelen waarom extra verduurzamingsmaatregelen om onze ambitie om in 2035 gemeentelijke gebouwen verduurzaamd en het van het gas af te hebben, daar hebben we naar gevraagd. In de beantwoording wordt aangegeven dat het gasloos maken, wat u net ook zegt, door de cv-ketels te vervangen, bijvoorbeeld door warmtepompen, dat gebeurt. Maar er wordt ook ingegaan op het verder vergroten van eigen stroomopwek, het nog verder verhogen van isolatiewaardes bijvoorbeeld in de beantwoording. En daarin wordt in de beantwoording gezegd, deze kosten kunnen niet betaald worden vanuit de onderhoudsvoorziening en moeten gezien worden als een aparte investering. Dus wij vroegen ons af, op het moment dat deze zaken aan de orde komen voor gemeentelijke gebouwen, komt het dan naar de Raad bijvoorbeeld via de begroting of worden dit als aparte voorstel aan de Raad voorgelegd?
Kijk naar of financiën. Ja, de heer Hoorschuur. Die is van beide markten thuis. Zowel van deze gebouwen als van de financiën.
Ja, zeker. Dat is een goede vraag. Ja, die vraag hebben we langs gezien. Dat was het antwoord wat erop komt. In feite doen we nu met de gebouwen weer. Heb u gezien. Sparen we gewoon. Hè. Om de 40 jaar wordt een groot onderhoud gepleegd. Willen we versneld invoeren, moeten we extra geld aanvragen bij de Raad. Dat is inderdaad het antwoord. Dus als wij versneld een gaskachel willen vervangen volgend jaar, en daar hebben we extra geld nodig. Dat zit niet in de pot. Dat moeten we aanvragen bij de Raad. Dat is een punt. Daarnaast hebben we natuurlijk wel, als u gezien hebt, al die labels zijn bijna A. Dus de kachels die er hangen zijn vrij nieuw, die in de gebouwen hangen. Dus je moet ook kijken van als je zo'n kachel eruit haalt, is het ook misschien wel zonde, die investering die je al gedaan hebt, om dat te gaan doen. Dus we proberen wel zoveel mogelijk dingen te doen, maar als we extra geld nodig hebben voor een versnelling voor dit, zoiets moeten we aanvragen bij de Raad. Dat klopt.
U krijgt dan weer aparte voorstellen daarvoor langs. Ik ga even inventariseren. Dus mevrouw Van der Werf, de heer Polderman en de heer Schuiling. Ga. Mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Nou, het is misschien vragen naar de bekende weg. Maar er staat in het stuk, op de natuurlijke vervangingsmomenten worden de cv-ketels vervangen voor een warmtepomp. Maar natuurlijke vervangingsmoment, is dat technisch of is het economisch?
Meneer Hoorschuur.
Elk apparaat heeft een afschrijfvolume. En als hij afgeschreven is, dat bij de kachel is het misschien 10 jaar, 15 jaar, dan wordt hij vervangen. Ja.
Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Een warmtepomp is natuurlijk niet meer verplicht. Vanaf 2026 zou die eigenlijk moeten. Nu hoeft dat niet meer. Wordt er ook gekeken naar alternatieven?
Meneer Hoorschuur.
We nemen alles mee, ook alternatieven. Als het een andere mogelijkheid is waar het gunstiger is, zou wel zeker overwegen. Ja.
Meneer Schuilinga.
Ja, dank u voorzitter. Als VVD hadden we al een aantal vragen gesteld. Maar de antwoorden stellen ons nog een beetje in onzekerheid. Bijvoorbeeld de drijverschool in Den Hoorn. Daar mocht wel 250.000 euro in één keer afgeschreven worden als boekwaarde. Maar onze vraag, hoe zit het dan met de Thijssenschool? Die is ook al gesloopt. Zit er ook een boekwaarde? De CVO-school is ook eigenlijk verkocht. En wordt die ook bij wijze van spreken gewoon ook afgeschreven. De Jozefschool is verkocht. Is ook afgeschreven. We hebben jarenlang hebben achterstallig onderhoud hebben gewoon maar rustig laten zitten. En de jaarlijkse kosten die daarvoor begroot waren, hebben we in een fondsje gestopt. Maar ik kan het fondsje niet meer vinden. En er zit een behoorlijk bedrag in. Dat is één. Het tweede is gewoon, zoals u zelf zegt, de Molenkoog is een lekkere gasslurper. En u stelt zelf voor, kunnen we daar gewoon niet versneld een investering doen om dus het gasverbruik te verminderen. En u zegt van ja, ik kan er geen antwoord op geven. Want ik weet niet wat de gasprijzen en de elektriciteitsprijzen doen in die tijd. Daar gaat het mij niet om. Als u een nieuw alternatief heeft, dan weet u, kunt u de hoeveelheid gas halveren? Kunt u de stroomgebruik halveren, ja of nee? Dat was de inhoud van de vraag. Daar kregen we geen antwoord op. Dan had ik nog een dingetje. Voor in de toekomst gaan we dus nu de scholen in de buitendorpen ook op een duurzame manier gewoon renoveren allemaal. Als een school gerenoveerd is, krijgen we dan ook meteen een onderhoudsplan dat veel minder jaarlijks kost dan dat we nu hebben. Dank u.
Drie vragen. Nou, ze waren vrij duidelijk, meneer Hoorschuur, dus ga gaan.
Meneer Schuilinga, de scholen die gesloopt worden. Ten eerste, de school in Den Hoorn is gesloopt, dus dat geld komt vrij. De Jozefschool en de CVO die worden meegenomen als het project opgestart wordt. Dus ik heb begrepen in de stukken dat de Jozefschool gebouwd gaat worden. Dus dat komt naar u toe. En daar wordt ook in verwerkt wat de stand van zaken van de reserve is, of wat er overstaat, de boekwaarde. Dat geldt ook voor de CVO, als die zo verder naartoe is. Ze zijn nog niet gesloopt, want ze zijn verhuurd, zoals u weet. Dus we hoeven het nu nog niet op te zetten. En de scholen in de buitendorpen, daar is een tijdje geleden al geld over, of er is over gesproken. En om de 40 jaar moet er groot onderhoud gepleegd worden vanuit de gemeente. En ik ga ervan uit dat we, als we groot onderhoud plegen, dat het ook naar de raad komt om te zeggen wat we daar gaan doen en hoe we het gaan doen.
Meneer Schuilinga, nog een vervolgvraag.
Ik ben het helemaal met u eens, meneer Hoorschuur. Alleen, de vrije school is ook gesloopt. De Thijssenschool is ook gesloopt. Komen die nu wel vrij, of niet?
Die had u net niet genoemd, maar meneer Hoorschuur, gaat u gang.
De vrije school is volgens mij meegenomen in het bedrag wat we meegenomen hebben toen dat verkocht werd aan de omring. Volgens mij is die daarin verwerkt. En de Thijssenschool zit in het budget van het Thijshuis. Volgens mij wordt die daarin verwerkt. Als je daar een vrijkomend geldbedrag heeft, wordt die verwerkt in het hele Thijssen gebeuren. Dus volgens mij ben je zeker wel verwerkt in het geheel.
Nog een verduidelijkende vraag. Meneer Schuilinga.
Ik begrijp u helemaal. Alleen normaal gesproken gaan we dit soort bedragen via de algemene reserve terugbrengen en daarna bij week worden hier doorgezet. Nu wordt het handjeklap binnen de projecten. En dat, want bij ons zijn geen bedragen bekend hierover. Dus vandaar mijn vraag. Maar dat komt misschien wat schriftelijk.
Ik geef u er schriftelijk antwoord op deze waar het geldbedrag gebleven is.
Meneer Zegel.
Dank voorzitter. Ja, dan is met dat schriftelijke antwoord mijn vraag misschien ook beantwoord. Want ik raak een beetje in de war van het gesprek tussen de portefeuillehouder en de heer Schuilinga. Want in het antwoord wat de VVD gekregen heeft, staat dat er geen geld vrijvalt voor de genoemde scholen uit hun vragen. Omdat er daar geen geld gereserveerd was. En dus als er geen geld gereserveerd is, kan het niet vrijvallen. En de drijverschool was er op de uitzondering. Dus voor mij was dat volstrekt helder tot u aan uw gesprek daar begon. Ik keek een beetje omheen. Volgens mij delen meer raadsleden die verwarring nu. Dus mocht dat anders worden, hoor ik dat graag in beantwoording. Anders lijkt die mij overbodig.
wordt in ieder geval op teruggekomen, linksom of rechtsom. Andere vragen? Inhoudelijk op dit punt. Meneer Schuilinga, noteer ik. De heer Hercules. Meneer Schuilinga.
Ja, nog eventjes op de gasslurpende verwarming van de Molenkoog. Met een alternatief en met een bezuiniging, als het mogelijk is. Wat voor technieken?
Nou, als wij versneld van het gas afgaan, want dit is natuurlijk het gebouwenbeheer en de spaarstand die we hebben. Als we bijvoorbeeld volgende week ervan af willen of eind van het jaar, dan zullen we een voorstel bij de gemeenteraad neer moeten leggen. Daar is nu niet voor gespaard om dit versneld eraf te halen. Dit gaat gewoon in de cyclus van de 40 jaar die we over het geld hier sparen. En dat neemt men dan mee. Maar willen we sneller, dan willen we volgend jaar daarvan af, omdat het veel geld of veel gas verbruikt. Dan moeten we een voorstel naar de raad brengen. Wat de kosten daarvan zijn. Of het alternatief of een warmtepomp, dat maakt niet uit, maar wat het is.
Meneer Hercules.
Ja, voorzitter. Dit vrij eenvoudig voorstel gaat niet over boekwaarde. Daar moeten we andere voorstellen voor krijgen. En hebben we ook gehad bij alle diverse ontwikkelingen van de scholen die zijn afgebroken. Daar zijn de boekwaarden heel erg netjes in verwerkt. Het gaat ook niet over versnelde verduurzaming. Want we hebben met z'n allen al vastgesteld wanneer we willen gaan verduurzamen. Maar het stemt mij positief dat er toch diverse geluiden zijn hier om dan toch versneld van het gas af te gaan. En dat heeft natuurlijk twee kanten. Dat heeft een klimaatkant, maar ook een portemonneekant. Dus we zullen eens gaan kijken of we daar dan wat werk van kunnen maken. Maar dat valt buiten dit bestek. En eigenlijk doet de samenvatting van dit stuk te weinig eer aan het stuk. Want het gaat vrij goed met het onderhoud van onze 10 gemeentelijke gebouwen. Ze hebben allemaal een groen label. Behalve de Oost-Gede komt misschien nog een ander voorstel voor. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat we zelfs structureel minder gaan uitgeven. En dat er voldoende in de pot zit. Dat had ik eigenlijk ook best wel in de samenvatting willen lezen. Want voor een beheerplan is dat goed nieuws. Dus mijn verzoek is dan ook, en dat heeft ook te maken met het verbeterd traject van raadsvoorstellen. Ja, het is niet alleen maar voor ons die het hele stuk toch wel lezen, maar ook voor de pers en ook voor het publiek, dat er gewoon duidelijk wordt gemaakt welke gebouwen we hebben, of het onderhoud op orde is, of we er voldoende reserve voor hebben, of ze groen genoeg zijn. Nou, dat is in dit geval allemaal zo. Dus wij zijn daar vrij tevreden over. Wij hebben altijd meer ambitie, maar dit is niet de plek om die ambitie te laten zien.
20:41.
En ik zal proberen te zoeken, wij zullen proberen te zoeken met andere partijen of er dan een beweging is naar meer ambitie, naar eerder gasvrij van de gas af zijn. Dus maar compliment in ieder geval dat het financieel dik in orde is.
Dank u wel voor deze bijdrage, meneer Hercules. Anderen nog over inhoudelijk? Ga ik de kring rond. Is dit een bespreekstuk of een hamerstuk? Iedereen kijkt naar beneden. Hamerstuk. Oké, dan maken we daar een hamerstuk van. Dan gaan we naar punt 8. Dat is Texel Robuust, strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Texel 2024. 2028, er is meer sprake van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. En volgens de meeste KNMI-scenario's en Delta-scenario's zal de zeespiegel in de meest gunstige geval alsnog met bijna een halve meter toenemen in 2100. Daarnaast wordt verwacht dat alle weersextremen alleen maar verder zullen toenemen. En deze gevolgen hebben impact op onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Daarom is het in het Delta-programma 2021 opgenomen dat Nederland in 2050 klimaatrobuust moet zijn ingericht. Het Delta-plan ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. In deze uitvoeringsagenda worden de nationale en regionale ambities vertaald naar doeltreffende maatregelen waar lokaal invulling aan is gegeven om de gevolgen van 1. Hevige neerslag, 2. Langdurige droogte, 3. Extreme hitte en de kans op overstromingen te minimaliseren en de waterveiligheid op orde te houden. Voorafgaand aan dit agendapunt wil de heer Kieft nog een korte toelichting geven. Meneer Kieft, ga u gaan.
Voorzitter, dank u wel. Er komt zometeen een klein filmpje, als het goed is. Dat is een opname. Is dat niet goed? Oh, nog even wachten, Richard. Het is een versneld samengevatte opname van een Tesselse kunstenares, Marleen Bakker, die tijdens de cliffhanger in 2023 onder het thema grenzen verleggen zichzelf de vraag stelde: wat gebeurt er door de klimaatverandering? Wat betekent dat voor de grens tussen Texel en de zee? En zou ik als kunstenaar daar iets voor maken waardoor mensen gaan nadenken over wat er aan de hand zou kunnen zijn? Als het filmpje tevoorschijn is getoverd.
U moet nog even doorpraten, meneer Kieft.
Dat wordt aangewerkt. Geen enkel probleem voor mij, voorzitter. Dan ga ik even verder. Het klimaatverhaal bestaat uit twee hoofdelementen. Dat is het verhaal van: kunnen we het nog verkleinen? Kunnen we het nog minder erg krijgen dan we nu denken dat het gaat worden? Dat noemen ze klimaatmitigatie. Daar valt bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid onder. Hè. Kunnen we minder fossiele brandstoffen gebruiken? Daar hebben wij overigens, starten wij deze week met het uitnodigen van 12.000 Tesla's voor het inwonersberaad, die een deel van die vragen beantwoorden. En het andere deel is adaptatie. Ervan uitgaand dat het klimaat aan het veranderen is, moeten wij ons huis weer op orde proberen te brengen. Dan ga ik verder naar het verhaal, naar het filmpje. Dankjewel, Richard. Voorzitter, ik liep er zelf tegenaan, tegen dat grote schilderij. En ik was ontzettend verrast over welke gesprekken daar ontstonden. Over wat zien we nou? Is het wel waar wat we zien? Is het niet vertekend? Is het niet erger geworden? Het is de verbeelding van de kunstenaar die probeert mensen even te bepalen bij de vraagstukken van deze tijd. Klimaatadaptatie staat niet op zichzelf. Wij hadden gehoopt u op zijn minst een drietal documenten voor te kunnen leggen. Dus klimaatadaptatie, uitvoeringsagenda, maar ook het beleidsplan groene infrastructuur en het groen beheerplan. Dat is om agendatechnische redenen wat uit elkaar getrokken. Er komt binnenkort ook de integrale waterveiligheidsstrategie, die voor alle Waddeneilanden gemaakt is, komt op deze agenda. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus wat hier vanavond ter tafel ligt, dat krijgt uitwerking in andere documenten. En als u naar het advies kijkt, daar staan ook uit mijn hoofd 5 raadsprogramma's op. Dit thema valt onder 5 raadsprogramma's. Dat is dus ook intern een uitdaging tussen beleid en uitvoering, tussen afdelingen binnen beleid, om elkaar scherp te houden en te kijken van wanneer moeten we ingrijpen. Nederland is na de Tweede Wereldoorlog weer opgebouwd. En in ruimtelijke ordeningstermen praat men nu over een wederombouw van Nederland. Omdat wij ons fundament van het huis waar we in wonen moeten wij klaarmaken voor de veranderingen die al begonnen zijn. Vandaar de naam Texel Robuust. We moeten dat fundament robuust maken. Het gaat dus over infrastructuur. Grijs, groen, blauw, misschien ook wel rood, als je daar stroom en ICT even bij mag vermelden. En de boodschap in dit document, en dat is niet wat we zelf verzonnen hebben, maar dat wij uit alle wetenschappelijke bureaus terugkrijgen, is wegkijken kost geld. Hoe eerder je bepaalde maatregelen neemt, hoe goedkoper het op de lange termijn is. Dus hier zit niet nu, niet aan de hand van dit stuk, want dit budget is al voorzien. Maar misschien bij de komende programmabegroting zou er een discussie kunnen ontstaan over, als wij een bepaalde pot hebben voor onze infrastructuur, dan moeten wij misschien een stukje ervan reserveren voor groene investeringen en de investeringen in grijs misschien wat temporiseren. Dat is een politieke discussie die komt straks op uw tafel. Met dat wou ik even de aftrap doen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kieft. Nou, we gaan weer gebruikelijke ronde doen, de vragenronde. Wie heeft de vragen? Ik noteer de heer Rutte en de heer Schuilinga. Mevrouw Koot. En meneer Hercules. Ik begin bij de laatste, meneer Hercules.
Ja, voorzitter. Dank voor de inleiding van de wethouder. En dan is het weer erg lastig om naar gewoon feitelijke vraagjes toe te gaan. Zo hebben we de commissieronde nu eenmaal afgesproken. Maar ik doe een pleidooi aan de raad en de planning of de commissie die daarover gaat. Zullen we dat wat minder straf gaan aanpakken dan dat we pas in de tweede ronde inhoudelijk mogen worden. Daarom toch twee feitelijke vraagjes. Over het stuk zelf eerst. Er worden in het stuk instrumenten genoemd die je kunt toepassen voor nieuwbouw om aan adaptatie voor klimaat te doen. Hè. Er zijn regels voor wat je mag bouwen, hoe je mag bouwen, waar je water moet aanleggen en dergelijke. Is het ook mogelijk om voor bestaande bouw dat soort regels vast te stellen en die af te dwingen? Dat is vraag 1. Ik noem een heel klein voorbeeldje. Kun je tegels lichten in je tuin, kun je dat verplichten? Dat is een heel klein voorbeeldje. De tweede vraag is, er wordt in het stuk ook gesproken over wateroverlast in de dorpen, in de kernen, dorpskernen, met name de Koog en Den Burg. In Den Burg hebben we dat ook regelmatig gezien. Maar die dorpskernen hebben geen prioritering gekregen bij de leefomgeving als het gaat over robuustheid voor wateroverlast. Klopt dat? Heb ik dat niet goed gelezen? En vindt de wethouder ook niet dat die dorpscentra eigenlijk wel geprioriteerd zouden moeten worden?
Twee vragen, meneer Kieft.
Voorzitter, instrumenten van nieuwbouw die worden dus inderdaad via vergunningverlening wel doorgevoerd, zeg maar. Instrumenten voor bestaande bouw. Als iets eenmaal een vergunning heeft, kan je moeilijk naar de hand de vergunningvoorwaarden aanscherpen. Dus dat is niet mogelijk. U geeft als voorbeeld de tuinen, dat is een heel ander verhaal, want dat kan weer wel. Je kan een waterverordening, of ik weet niet precies hoe dat heet, maar je kan daar een maatregel voor nemen. Het staat ook in een van de actiepunten dat we die maatregelen op een rij gaan zetten om te kijken, als we het willen, waar we het dan moeten verankeren. Dus dat is vraag 1. Vraag 2, wateroverlast in de dorpen. We hebben volgens mij nog onvoldoende scherp waar de grootste overlast is. Maar daar zal ongetwijfeld op basis van die kansenkaart geprioriteerd gaan worden. En daar komen we dan ook mee bij u terug.
Meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ben blij dat we in ieder geval een goede samenwerking hebben met zowel de Noordkop als met de andere Waddeneilanden. We hebben dus gewoon hetzelfde probleem met z'n allen centraal gaan proberen op te lossen. Meneer Hercules, net over de dorpskernen. Ik ben meer dan nog even voor het buitengebied. We hebben deze winter het fenomeen gehad, onbegaanbare wegen, onbegaanbare parkeerplekken, parkeerplaatsen, boerderijen die onder water stonden. Normaal gesproken is het grondwaterstand Binnen de bebouwde kom is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Buiten de bebouwde kom is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Wat voor maatregelen heeft het Hoogheemraadschap Stad Bosbeheer opgelegd of de gemeente opgelegd om bos en duinen, bij wijze van spreken, een betere waterafvoer te gaan creëren? Want het is op het moment een zootje. Dank u.
Meneer Kieft.
Voorzitter, ik ken die maatregelen niet, maar we gaan dat dus even uitzoeken.
En misschien een voorbeeld, voorzitter. Waar ik altijd naar het strand ging, zeg maar, in mijn carrière. Heb je, als je bij Turf valt, naar het strand gaat, een stukje verder heb je dan de Biesbos. Dat is een weilandje altijd. Die heeft nog nooit onder water staan in deze periode van het jaar. Ik heb ook naveren aangedaan. Dan gebruiken ze in het bos en duin en dergelijke. 20 jaar geleden is Staatsbosbeheer al voor gewaarschuwd. Let op, want uw waterafvoer deukt niet. En wordt helemaal dichtgewaaid door stuifzand. Daar is nooit iets aan gebeurd. Collega hiernaast is het ook mee op de hoogte. Ik denk dat er gewoon goed passende maatregelen genomen moeten worden om dit hele probleem langs de hele tuinkant van Texel in overleg met het Hoogheemraadschap oplossen. Maar aan u, dank u.
Uw pleidooi geeft toch de heer Kieft nog even, stak de vingertje op, wil ik toch nog even op reageren, meneer Kieft.
Ja, voorzitter, want ik wil de heer Schuiger wel een winstwaarschuwing geven. Het wordt nooit meer zo als vroeger. We moeten wel samen afspreken van hoe we dat dan goed kunnen managen en of dat mogelijk tot een ander gebruik leidt van bepaalde gebieden. Daar is die groene tafel ook voor bedoeld, die in een stuk genoemd wordt. We moeten echt met alle gebruikers om tafel om te kijken hoe we iets wat we niet tegen kunnen houden. We kunnen die regen die valt, die kunnen we niet tegenhouden. We moeten een balans zoeken tussen van hoe kunnen we het opvangen, vasthouden, bergen, afvoeren. De oude manier was afvoeren. We zullen echt nieuwe manieren moeten verzinnen, ook in het kader van de waterbalans op het hele eiland, om samen daar een goede formule voor te vinden. Dat is de winstwaarschuwing.
Ik ga eerst even de andere vragen doen, meneer. Want anders krijgen we hier een discussie met het college. En u moet natuurlijk onderling met elkaar discussiëren. Dus ik ga het rijtje af. Mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag ligt in het verlengde van de heer Schuilinga. Mijn vraag is aan de wethouder. Wordt Staatsbosbeheer ook betrokken bij de agenda klimaatadaptatie? En om dezelfde redenen. De afgelopen winter hebben we gezien dat we op Texel met een volkomen onbegaanbaar bos zaten. 2 strandslagen die in de winter en in het voorjaar niet meer bereikbaar waren. En als we nou met z'n allen het hebben over de economie van het eiland en hoe gaan we hiermee om met de verhoogde neerslag enzovoorts, dan lijkt me een gesprek met Staatsbosbeheer, lijkt mij, zou ik willen vragen aan de wethouder, heel erg gewenst.
Meneer Kieft.
Volmondig ja, mevrouw Koot. Uiteraard zou ik haar zeggen.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Allereerst zijn er 2 ontwikkelingen die we de afgelopen week langs zagen komen. Allereerst een rapport over het landijs op Antarctica, wat zich anders ontwikkelt dan gedacht en wat zou leiden tot een minder sterke zeespiegelstijging. En vanochtend hoorden we op de radio dat de minister van LVVN heeft aangekondigd dat het nationaal programma landelijk gebied komt te vervallen. En daarmee ook dus de basis voor het provinciaal programma landelijk gebied en het bijbehorende budget. En als actie 8 onder planning en acties noemt u het aan de slag gaan met het lokaal programma landelijk gebied. Dus wij vroegen ons af welke consequenties u voorziet voor uw agenda op basis van deze 2 observaties. Dan hebben we nog een aantal andere vragen. De Stichting Zoete Toekomst en Wateropslag, Waterberging worden een aantal keer genoemd. Maar is er eigenlijk al iets van een evaluatie of een resultaat uit de pilots voor hoe goed het werkt of wat er van te verwachten is? We hebben ook eens bij andere gemeenten gekeken. Ik zou best wel wat beleidsstukken al tegenkomen over klimaatadaptief bouwen en inrichten van de openbare ruimte. En we vragen ons dus eigenlijk een beetje af in hoeverre u nu met deze agenda's het wiel opnieuw uitvindt. We hebben al een aantal nieuwbouwprojecten op stapel staan. De agenda hier loopt tot 2050. Het zou een gemiste kans zijn als we daar helemaal niets doen. Dus